Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 10. En ik lees u daar nog eens het 36e vers uit voor. Dat hebben we ook verleden week gelezen. Handelingen 10, vers 36. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls. Verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Een deel van velen, wij letten op ruimer baan. Vorige week zijn we niet gekomen, het was een heel groot stuk wat ons werd voorgelezen. Toen zijn we niet gekomen tot en met het einde, maar ongeveer zo rond vers 27. We hebben iets gehoord van de blijdschap en de vrede van het werk van God. En hoe de Heer alle dingen zo laat passen in elkaar grijpen. En dat het dan niet gemaakt of gekunsteld is, maar dat het dan echt is. En die spontane blijdschap en vrede en dat belang dat er dan gevonden wordt bij de boodschap van het heil. Maar ook die mededeelzaamheid, die hartelijke gunning en verbondenheid in broederlijke liefde. Als die Cornelius gezorgd heeft dat zijn huis vol geworden is met familieleden en met vrienden. Die, dat ligt er wel in, die allen als in zo'n kleine verborgen gemeente van de levende God wachten op de vertroosting van Israël. En dan nog wel onder dat volk waarvan de keizer zegt: ik ben God, ik ben de heiland, ik ben de redder van deze wereld. En dat God daar nu zo door die verborgen werking van de Heilige Geest een gemeente aan het formeren is. Nou, daar zijn we zo verleden week mee bezig geweest. Ik wil daar nu even op inhaken in die zin, door te zeggen: wat is de gewenning? Wat is het uit gewoonte leven, kerken, eigenlijk toch naar? Het is goed om naar gewoonte op te gaan naar het huis des Heren. Om daar zijn naam te mogen horen en vermelden. Maar als het uit gewoonte is, dat nou de gewoonte ook de voedingsbron is van de kerkgang, dan is het arm. Wat is het dan ontzettend arm? Wat ook zo altijd een bedreiging vormt voor de kerk van de Heer hier op aarde, dat is, wat je in de Bijbel beleest, toen Jeshurun, een benaming voor Israël, vet werd, verzadigd, voldaan, zat. Toen sloeg hij achteruit. En dan zegt de profeet: gij zijt vet. En in spreukendichter lees je iets van gelijke strekking. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. Wat is dat een gevaar waarmee wij altijd bedreigd worden? Dat de frisheid, de spontaniteit weg is. Dat alles gevangen zit, als het ware, in de gewoonte, in het burgerlijke, om niet te zeggen het gezapige van ons mensenleven. En weet je waarom dat nou zo moeilijk is? Er is er maar één die ons daaruit kan trekken. Dat is de Heilige Geest. Die Heilige Geest die de hof kan doorwaaien. die noordenwind en die zuidenwind. Hij kan het alleen. Wat nodig dan dat gebed, och, schonk gij mij de hulp van uw geest, voor de gemeente en voor degene die het woord bedient. Als hij niet verwonderd is, hoe zal de gemeente dan verwonderd zijn? En omgekeerd, dat is een wisselwerking. En nou tegelijkertijd besef je ook dat een mens, een gemeente, niet altijd op een bepaalde hoogte leeft. Dat er ook veel menselijk vuur en menselijk enthousiasme is, dat toch ook weer uitdooft. Waar je ook niet direct begeerig naar moet zijn. Kortom, als je dat zo, al die gegevens bij elkaar neemt, van die altijd doorgaande dreiging, dat als er een beetje rust is, een beetje gewenning, dat we dan allemaal zo geneigd of geneigd zijn om te dommelen en om, nou ja, alles als gewoon aan te doen. Dat is de ene kant. De andere kant is dat enthousiasme van mensen, wat puur alleen maar berust op menselijke instincten en gevoelens, wat ook geen stand houdt. Waarom dan in het midden van de paden des rechts te mogen wandelen, dat het woord van God waarlijk een spijze voor ons is, die onze harten versterkt in de genade, in de dagelijkse praktijk van het leven. Om nou al die zaken die de Heer door zijn lieve woord aan ons komt te schenken, om daar nou door die kracht van de Heilige Geest ook in de praktijk van het leven iets aan te mogen hebben. Ermee te leven. Dat is begerenswaardig. En dat mogen we de Heer ook altijd vragen. Ach, trouwe Heer. En ik geloof dat het ook gevraagd wordt, in de gemeente ook. Onthoud ons toch niet uw Heilige Geest. Laat uw gunst ons vergezellen. Al zitten wij dan niet altijd op een bepaald hoog geestelijk niveau, in de gewaarwordingen, dan zal het toch sprake zijn van die stille, verborgen onderwijzingen van de Heilige Geest, die ons het hoofd doen opheffen, om op God te mogen wachten. Kijk, dat alles kan ook zo door je heen gaan als je bij die handeling, als je dat hoort lezen. En dan weet je, en dan geloven wij, diezelfde God, diezelfde Heren en Zaligmaker, die leeft nog. En hij is nog degene die ons toeroept. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? En dan kunnen wij niet anders zeggen dan, die is er wel. Zijn hand is niet verkort, dat ze ons niet zou kunnen verlossen, verblijden, de druk verlichten. Nou, nu gaan Cornelius, die Petrus wilde aanbidden, ik heb gezegd dat waren nog van die overblijfselen van het heidendom, maar die doet de Heer ook allemaal weg op zijn tijd. Petrus, die heeft Cornelius opgericht en gezegd, ik ben zelf ook een mens. Gewoon een mens. Hij zegt hier niet, ik ben wel een belangrijk mens, een Joods mens, of wat dan ook. Nee, ik ben ook zelf een mens. En dan al sprekende gaan ze van de voorpoort, voor aan de hof, gaan ze naar het huis. En daar vindt hij er velen die samengekomen waren. En daar hebben wij verleden week een streepje gezet. Ik kan het nog zien. En dan gaat Petrus het woord voeren. Door de Heilige Geest. Het is een plechtig ogenblik. Petrus zal, ja, ik denk praktisch voor allemaal, een onbekende man zijn geweest. En ze hebben hem nog nooit gehoord. Dus je kunt begrijpen dat iedereen met spanning zit te luisteren. Daar komt nog wat bij. Deze man komt niet vertellen over een lot van de loterij, of hoe ze gelukkig kunnen worden door een loodje te kopen of iets dergelijks. Deze man komt woorden van redding brengen, dat weten ze. Dat weten ze. En zo is het net alsof je hier voor je ziet Godvrezenden, maar tegelijk ook hongerende mensen. Hongerende naar de gerechtigheid. Die wachten op wat komen gaat. Op wat ze zullen krijgen. Nou, dat is al zeer bewonderenswaardig, verwonderingwaardig. Om zo samen te zijn en te wachten op zijn heil. Daar mogen we nog even dit van zeggen. In de kerk, als het goed is. En in onze weg naar de kerk gaan we niet naar een schavot. We gaan niet naar een gevangenis. Het is eigenlijk net andersom. Als het goed is, dan komen we van het schavot. En uit de gevangenis. Om te horen woorden van bevrijding. Woorden van leven. Van vergeving. Van ontferming. Ja. Wat dat betreft had de Joodse kerk in het verleden wel een sterk uitbeeldende kracht. Daar konden ze met elkaar huilen. Dat je het huizenver kon horen. Maar ze konden ook zo blij zijn. Dat ze met de Tora, dat zijn de boeken van Mozes. En wij doen er de profeten maar bij in de geschriften. Zingend liepen te huppelen en te springen voor het aangezicht van de Heer. Met de rol onder hun arm. Dat God, hun God, zo goed was geweest om zijn wil aan hen bekend te maken. Goed, wij zijn geen Oosterlingen. Maar het is wel te hopen dat we ook iets van die innerlijke blijdschap kennen. Als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. Het was zoeter dan honing en honingzeem. Dat maakt de Heer. Dat heb je niet altijd, dat heb je van jezelf helemaal niet. Je kan dingen lezen dat je geen eens meer weet wat je gelezen hebt. Dat is droevig genoeg. Als onze geestelijke dood inleven, dan kom je erachter dat je nog geen stukje uit de Bijbel kunt lezen. En waar je gisteren niks in zag, dat je er vandaag blij gemaakt mee wordt. En morgen zie je het nu weer niet. Maar het wordt aan onze kant. De Heer is wel goed en goeddoende. En je zult het moeten toestemmen waar hij werkelijk door de kracht van de Heilige Geest dat woord zegent aan het hart. Daar is iets van die innerlijke blijdschap. Het is alsof hij ons dan is als degene die het juk van ons kinderbakken oplicht en ons voeder toereikt. Hij zendt dan zijn woord uit om te helen. En hij rukt ons uit de kuilen. Hij doet de deuren open, zodat het licht van zijn vriendelijk aangezicht ons verheugt met blijdschap. Nu, zo zitten ze dan daar bij elkaar. En Petrus gaat spreken. En hij zeide tot hem: gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Ja, dat moet hij toch even zeggen. Nou, ik zou niet graag zeggen dat daar komt nou echt weer de Jood in uit. Dat laat ik maar even rusten. Maar, laten we het nou eens even zo zien. Hij wil sterk in het licht stellen het wonder dat God gedaan heeft. Hij wil als het ware ze laten voelen: als het aan mij gelegen had, had ik hier niet geweest. En als het aan mijn vader gelegen had, dan had ik hier ook niet gekomen. En als het aan het Sanhedrin of de Hoge Raad in Jeruzalem, de ouderlingen en de priesters enzovoorts, als het daaraan gelegen had, zou ik hier nu ook niet zijn. Want kijk, er waren natuurlijk noodzakelijk contacten met heidenen. Dat wel. Dat hadden de Joden ook wel. Maar om op deze manier je te voegen tot je medemens, tot je naaste. En om zo in te gaan tot een vreemde. Dat je zijn hand schudt, zijn water drinkt, zijn brood eet. Dat kon niet. Daar werd je alleen maar door verontreinigd. Dat huis van die man was niet kosher, dat was niet rein. Het voedsel dat hij opdiende was niet rein. Eigenlijk kon je nog niet op een stoel gaan zitten. Of je verontreinigde jezelf. Zo was het. Zo geloofde men. En dat weten ze heel goed. Want deze mensen, deze kleine gemeente, die zijn in achting bij de Joden. Ze doen veel aalmoezen voor de kerk. Maar toch, ergens staan ze buiten de gemeenschap, de echte gemeenschap. Als broeders en zusters van hetzelfde huis. Ook al zijn ze dan godvruchtig, dat wil zeggen, ze zijn wel niet besneden, maar ze voegen zich zoveel mogelijk naar de Joodse religie, het geloof der vaderen, als Romeinen, zoveel mogelijk naar Abraham, Isaac en Jacob en Mozes. Toch? De gemeenschap, die is er niet. Nou is dat toch erg moeilijk. Wij denken onmogelijk. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Een gemeenschap is vreselijk moeilijk. Het is een gave die wij verloren hebben door de zonde in het paradijs. En nou is ieder mens een individu, heel sterk. Als God het niet verhoedt, dan is er tussen man en vrouw nog geen gemeenschap. Al zouden ze, om met het formulier te spreken, elkander de schuldige plicht geven, dan is dat nog geen gemeenschap. Want gemeenschap is meer, is dieper, is breder. Gemeenschap is niet een lichaam, maar het is een mens. Een mens. Om nou een mens te vinden, waar sprake mag zijn van gemeenschap. Ook dat is een wonder. Ook al ben je met elkaar getrouwd. Dat is een wonder. Hoeveel mensen drijven als eilanden langs elkaar heen. zonder dat er ooit dat innerlijk niet te omschrijven gevoel is van eenheid, van gemeenschap, van dankbaarheid dat God jou, die mens, die ook man of vrouw is, dat God die op jouw levensweg heeft gebracht. Daar moet je niet te simpel over denken. Dan mag je de Heere om dank zeggen. Als er die momenten zijn, die ogenblikken, dat je elkaar aan mag zien in liefde. In liefde. Nou, hier in de brede zin van Joden, heidenen. Ach, die heidenen, die konden nog zo godvrezend zijn en zoveel mogelijk naar de Joodse wetten wandelen en in één God geloven. En bij deze Cornelius en zijn omgeving was het nog waar ook. Het was nog meer waar dan bij menig Joodse gemeenschap. Maar toch bleven ze ergens buitenstaanders. Vandaar dat woord. Even die herinnering. Gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is naar al die wetten die betrekking hebben op de reinheid om zich te voegen of te gaan, dat is nog iets sterker, tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Gemeen of onrein. Profaan. Afgeschreven. Buiten. Dat mag niet. Dat is van een ontzettend verstrekkende betekenis dit woord. Doch God heeft mij gedoond. Heeft God gedaan. God heeft het ons ook getoond, hoor. Maar of we het altijd in de praktijk brengen, dat is vers 2. Daar hebben we ook God voor nodig. Daar hebben we niet een theorie voor nodig. Van we zijn allemaal arme zondaren. Nee, daar hebben we echt God voor nodig. Als het goed is. Anders komt er niks van terecht. God heeft mij getoond. Petrus had het in een visioen als het ware aanschouwt dat laken vol met al die vieze beesten, die kruipende beesten, die viervoetige beesten, die beesten die onrein heten bij de wet, die ze niet mochten eten, maar God had hem getoond, eet, slacht en eet. En Petrus heeft precies gezegd zoals hij het altijd geleerd heeft, en dat is ook waar ook. Deze dingen hadden rechten van godsdienst in de oude bedeling, dat is waar. Heren, dat kan ik niet doen, geen zins, want u weet het. Ik ben heus, ik ben een mens, ik ben een zondaar, maar dat heb ik nog nooit gedaan van mijn jeugd af, zoiets. Dat zat erin, die afschuw. Maar wat de Heere God gezegd had, moet je niet doen. God heeft mij getoond dat ik geen mens, gemeen of onrein, zou heten. Daar kun je nou lang over denken. Kort over denken, maar er komt geen einde aan de gedachte. Ik weet wel, wij mogen toch niet zwart noemen wat wit is. En we mogen ook niet wit noemen wat zwart is. Dat doet de Bijbel toch ook niet. De Bijbel noemt de zonde en de zondaren soms bij namen. Het woord van God bestraft ons en zegt wel degelijk. Dat is gemeen, dat is onrein. Dat zegt God woord. Hoe moet je dan dit zien? Petrus... die toch in zijn brieven ook schrijft over die gemene onreine, die ten verderve gaan, die als een hond terugkeren tot hun eigen uitbraaksel. Ja. Dat bedoelt hij ook diegene die het dierbaar evangelie van Gods ontferming hebben vertrapt. Hebben weggesmeten. En naar hun vorige braaksel zijn teruggekeerd. Nee, we moeten de zaken niet door elkaar gooien. Dit is niet een soort opperste demonstratie van menslievendheid. Nee. Dit heeft wat anders te betekenen. Dit heeft dit te betekenen. Waar ik ook ga of sta. Welke mens er ook op welk moment in mijn leven, op mijn levenspad komt. Mij komt het oordeel niet toe en het recht niet toe om af te schrijven, om weg te schrijven. Van, met jou praat ik niet, jij bent zeker zus of zo. Kijk, God heeft gezegd, dat geldt natuurlijk in de eerste plaats de apostelen, maar ieder op zijn eigen wijze en op zijn eigen manier, daar kan ik nu allemaal niet op ingaan, en ieder vogeltje zingt zoals het gebed is. Geen mens gemeen of onrein achter, dat zit er zo vreselijk in bij mens, om anderen uit te sluiten, buiten te sluiten van de gemeenschap. Buiten te sluiten van het heil. Buiten te sluiten van de maaltijd van vet vol merg. Niet dat wij dat ten diepste zouden kunnen. God gaat toch door. Ik zal op deze berg bereiden een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Ik zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts waarmede alle volken omwonden zijn. God gaat toch door. Maar het neemt niet weg. God werkt onder de mensen. En door middel van de mensen. En nou kan een mens op zo'n voetstuk staan. Of op zijn ras, of op zijn godsdienst, of op zijn familie, of op zijn kerkje, of wat dan ook. En alsof het om niks gaat, schrijft hij alles af. Buiten de gemeenschap zetten. En dat heeft God nou aan Petrus laten zien, dat hij dat niet doen mag. Dat wil niet zeggen dat hij er nooit geen last meer van gehad heeft. Die man heeft er best wel last van gehad. Dat merk je later als hij een twist krijgt met Paulus. Dat is zomaar niet dood in ons. Ik denk dat het ook een van de ernstigste vergrijpen is in het koninkrijk Gods hier op aarde. Een van de ernstigste dingen. Een van de zonden waar we het minste erger hebben, maar waardoor God zwaar aangetild wordt. De hovardij. In Jacob. Waarvan God zegt, die haat ik. Je komt het tegen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Wil niet zeggen dat hij de goddeloze gelijk geeft. En goed praat. Maar het wil wel ten diepste zeggen, wat onderscheidt u? En wat hebt ge wat ge niet ontvangen hebt? En indien gij het ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen hebt? En daarom is dat zo'n les in ons leven. Laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal de grote neiging tot afzondering onder het motto dat we geen gemeenschap mogen hebben met de onvruchtbare werken der duisternis, staat er. Daar hoef je geen gemeenschap mee te hebben. Maar als je dat zo interpreteert dat je niet meer wat men dan zo noemt met een gewoon mens een praatje kan maken. Of dat waar je ook bent, in de trein of in de bus of op de zaak of waar dan ook, je kijkt gauw de andere kant uit. En als dat dan als achtergrond heeft onze hoogmoed, dan is dat heel erg. En het ergste is dat gebeurt in de kerk het allermeest. In de kerk gebeurt het allermeest. Ja. God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onderdachten. En dat is een heel stuk hoor. Want Petrus moet je nou niet zien als zo'n simpele domme ziel. Nee, die man die had heel wat geleerd in zijn leven al. En die was opgegroeid bij het woord van God. En de Heere had hem begenadigd. Maar daar is een mens niet zomaar uit zijn eigen. Dat hij dat er ruimte bij hem komt voor een medemens. En nogmaals, leg het niet zo uit dat je de leugen goed moet keuren. Helemaal niet. Maar het gaat nou over de mens. De mens. Wat heeft dan die Heere Jezus Christus daar ook tegen gewaarschuwd? Je mag die mens wijzen ergens op. Je mag hem ergens mee confronteren met de boodschap van God. Met zijn zegen en met zijn oordeel. Maar een mens voelt gauw aan, ook in deze wereld. Of dat dat voortkomt uit onze hoogmoed. Of dat dat nou komt uit de liefde. Of dat dat nou komt uit de waarachtige bewogenheid. In de sfeer van, ach arme drommel, waar ben je toch mee bezig? Kom luister nou eens naar wat die trouwe God gezegd heeft. Ik weet wel, daar is meestal geen plaats voor. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat erom in principe, hoe is onze houding? Nou, daar zeggen wij, daar zegt God, je mag geen mens gemeen of onrein achten. Met wie het onmogelijk zou zijn om enige vorm van gemeenschap te hebben. Die je bijvoorbeeld buiten de gemeenschap sluit. Die je als mens gewoon buiten de deur schuift. Ja. Jongen, het is wat, ja. Ik weet wel, als je dat op je eigen manier gaat doen, dan loopt het slecht af. Want dan pakken de mensen jou in. Dan pakken de mensen jou in. Dan verlies je het. Maar als het in de oprechtheid gaat, voor het aangezicht van de Heere, nou, dan hoef je daar geen gevaar voor te vrezen. Nee. En dan mag je wat dat betreft ruim denken. Allemaal medemensen. Allemaal reizigers op weg. Het kwaad hoef je niet goed te noemen, nogmaals. Maar je mag wel het goede noemen. De uitkomst. Het perspectief. Mag ook wel eens uitkomen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Hier komt God eraan te pas, omdat te leren wij denken dat we dat van huis uit al weten, en dat is juist onze fout, daarom hebben we geen erfte meer in. Hoe akelig we soms doen. Omdat we het eigenlijk menen onder de knie te hebben. Dat we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd, zeggen we. En we zijn allemaal voor God onrein. Enzovoorts. En als een blad van een boom afgevallen. Kijk, en onder die woorden, die allemaal waar zijn, schuilt dan vaak niet anders dan hoogmoed en hovardij. Nou, dan hebben we God nodig. God heeft het getoond. dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. En daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen. Dat klinkt nou zo mooi. Alsof Petrus wil zeggen, jongens, als het aan mij gelegen had, dan had ik niet gekomen. Want, daar kon ik niet overeenstappen. Daar kon ik niet zomaar overeenstappen. Want dan dacht ik, ja, bij die man, waar moet ik zitten? Wat moet ik eten? Wat moet ik drinken? In deze moderne tijd, daar zegt een degelijk mens, ja, daar zet ik geen poot over de vloer. Waarom niet? Televisie. Met mijn vader boven woont een hele degelijke vrouw. De radio, oh. Orgel, elektronisch orgel. Daar krijgt ze ongelukkig, wordt ze ongelukkig van te beven. Zo erg. Ach ja, dat leer je natuurlijk ook allemaal wel weer verdragen. De Heere die kan het alleen maar. Maar voel je wat daar vaak achter zit? Bij ons mens. Ik heb het wel eens meer aangehaald. Hè? Die man die schreef dat boekje jaren geleden. Ik dacht dat het uit de dertiger jaren was. Die zegt, ja, ik dacht altijd, als ik aan Farizeeën dacht en zo, dan dacht ik aan mensen met van die mooie pijen. Zwart en helemaal in de vorm. Ik was geen fariseer. Maar ik heb gewoon een grijs pak aan. Totdat ik ontdekte, schreef hij. Die fariseer. Die zit hier. Hier. Alleen. Wij zien het niet. Wij vinden het kinderachtig dat die Joden in opstand kwamen. Dat die discipelen op de Sabbat tijdens de wandeling wat korenaren in hun handen wreven. Dan zeggen we, het is toch wat, zo wettisch. We hebben vermaak om te horen hoe Jezus op de Sabbat een mens geneest. En hoe die mensen vastzet. Jullie halen toch ook je os of je ezel uit de put op de Sabbat? Dat vinden we heel mooi. Maar er hoeft maar iets te zijn. Een kleine afwijking, naar links of naar rechts. Een snorretje, een baardje. En noem maar op. Dan komt hij voor de dag. Sigaretje. Is het wel eens tot je doorgedrongen, lieve mensen, dat de Heere Jezus Christus op aarde daar nou het meeste verdriet van gehad heeft? Van die dingen. Dat vaak de felste tegenstanders waren. Dan moet je niet denken dat ik ervoor ben om een bepaalde christelijke levensstijl de grond in te boren. Helemaal niet hoor. Daar gaat het niet om. Helemaal niet. Het gaat alleen daarom. Om de ontdekking aan onszelf. Dat nou ook zo'n ontdekking is. Niet alleen dat je zo'n Adamskind bent. Maar die afschuwelijke zonde. Gij zult als God zijn. Kennende het goed en het kwaad. En dan komt hij aan. Met zijn goed en kwaad. En daarom is dat vandaag eigenlijk ook nog nuttig. Om door de Heere maar ontdekt te worden. En ontbloot te worden aan onszelf. En dan hoef je heus niet alles goed. En dan hoef je heus niet overal mee in te stemmen. Als je maar een oog gekregen hebt. Op wat God hier aan Petrus heeft bekendgemaakt. En wat hij ook tot ons heeft gesproken. En ik weet uit mijn persoonlijke leven. Het is een ontzettende strijd. Ontzettende strijd. Om daar nou voor te bukken en te buigen. Voor die God die zegt dat je geen mens gemeener onder hen zal achten. Dat is ontzettend. Ja, ik weet wel, de jeugd die lacht daar misschien weer om. Die zegt, nou ja, ontzaglijke strijd. Maar misschien over 30 of 40 jaar bij het zelf aan de lijve ondervindt. Waarom? Het sterft nooit uit in onze harten. Die hoogheid. We hebben altijd nodig, wat ziet gij, de splinter die in het oog uw broeders is en de balk die in uw oog is, ziet gij niet. En daarom, ja, het is jammer hoor, ik had toch veel stuk verder willen komen. Maar, we gaan nu naar huis, het is alweer tijd. Ik hoop dat de Heer er ons iets in geeft, want ik zeg dit niet, geliefde gemeente, ik hoop dat dat vertrouwen er mag zijn, hè. Ik zeg dat niet met het oog op iets of iemand. Ik zeg het uit liefde, dat weet de Heer. Maar de ontdekking is zo, dat zeg ik erbij, dat zeg ik niet als een geleerd lesje, maar uit de praktijk van het leven. Wat heeft die trouwe God toch een arbeid aan mij? Om mij te laten zwichten. Om elke keer weer mij te laten buigen en voor God bekennen wat een dwaas dat ik ben. En dat hebben we nou allemaal nodig. Om in die zin te mogen schijnen als lichten. Niet als een soort houtdegens, als lichten te midden van een krom en gedraaid geslacht. Amen.